Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en die thuis met ons meeluistert. Voor ons gaat voor dominee W. van Wilden uit Oud-Alblas. Hartelijk welkom dominee. Ik heb voor u aan mededelingen slechts de collecte, de eerste collecte. De diaconale collecte is bestemd voor de herberg in Oosterbeek. De tweede voor pastoraat en catechese. En de derde bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Voor de dienst zingen we psalm 73, daarvan het 13e vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 20. En daarvan het eerste als ook het vijfde vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt. Psalm 20, vers 1 en vers 5. Na de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 95ste psalm. Daarvan het eerste als ook het vierde vers. Komt en laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1 en 4. We laten ons allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen voor het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, Heere, u hebt de deuren van uw huis open gedaan. U hebt ons geroepen en wij mochten uit onze huizen opkomen om een ogenblikje hier te zijn als uw gemeente rondom uw heilig woord. En elke keer, Heere, wanneer wij over de drempel heen komen, dan wil u het ons op het hart binden, dat u van ons afweet, dat u ons kent. En dat al de zonden en al de ongerechtigheden van de afgelopen week die wij verder opgetast hebben op alle zonden en gebreken in ons leven, dat u nou niet verhinderen. Dat u nou niet in de weg staan om ons te brengen onder de bediening van uw woord en de beademing van uw Heilige Geest. En Heer, alleen al dat is tot grote verwondering. Dat u ons kent en dat u ons niet afwijst. Dat u ons niet loslaat, zodat wij de begeerte van ons hart volgen. Zodat wij op wegen bewandelen waar wij u niet tegenkomen. En dat wij zo al wandelende verdwalen en verdwalende teloor gaan. En Heere, dat is wat u verhoedt door ons altijd weer te roepen en te nodigen. En zo mogen wij hier als gemeente zijn rondom uw woord, in verbondenheid met die stille huisgemeente thuis, van al die mensen voor wie de weg naar uw huis onmogelijk geworden is. En u weet, Heere, de reden daarvan. Ziekte, handicap, ouderdom. Zij die met ons meeluisteren. En Heere, wij bidden u voor hen. Wees hen goed en nabij. Schenk hen uw woord. En Heere, dat bidden wij niet alleen voor hen, maar we bidden het ook voor onszelf. Want we hebben het altijd nodig, dat u ons brengt bij uw woord, opdat wij uw woord zullen horen en dat wij uw woord ook zullen begrijpen. En dat wij ons leven naar uw woord zullen richten. En dan zullen wij ontdekken, Heere, dat u een goed en een goeddoend God bent. Die altijd in ons leven binnenkomt om het ons op het hart te binden wat wij gezongen hebben met die aloude psalm, dat wij uw heil en troostrijk woord geloven zullen. Want daar, Heere, komt het toch op aan dat u ons hier brengt, niet om ons te oordelen, maar om ons zalig te maken. En daartoe roepen wij, Heere, tot u, kom in het gewaad van uw woord. Kom over en spreek. Zend uw Heilige Geest, opdat wij uw woord horen en uw woord verstaan en uit uw woord leven mogen. Want Heere, u weet beter dan wij dat wij mensen zijn die teer en broos zijn. En Heere, zo denken we bijzonder vanmiddag ook aan Martijn van Meppelen Schepping, die gisteren met de fiets verongelukt is, in het ziekenhuis is terechtgekomen. En Heere, de berichten zijn dat naast de schrik het leed te overzien is. En daar danken wij u voor. Maar het leert ons, Heere, hoe kwetsbaar wij zijn en hoe wij dat nodig hebben om te schuilen bij uw woord. Om te leven uit uw genade. Om altijd weer op Christus te zien. Om in ons leven bij Christus uit te komen. Opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing zouden ontdekken dat Hij ons leven is. En Heere, zo naderen wij voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u, Heere, geef dat het ons niet zo gaat als het volk dat gewaarschuwd werd in die aloude psalm, dat wij ons niet zullen verharden. O Heere, dat zijn dingen die zo bij ons liggen. Want wij zijn mensen. En Heere, als u overkomt, dan kan u ons hart aanraken. En dan kan u ons leven stellen in de vrezen van uw naam. Dan kan u ons een leven schenken, dicht bij u, opdat wij goed zouden spreken van u en van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. En dan bidden wij, Heere, leer ons dan schuilen bij u. Leer ons schuilen bij uw woord. Leer ons wandelen door uw Heilige Geest, opdat wij bij de Christus uitkomen. En staande aan de voet van het kruis, opziende naar hem weten zullen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, wil zo overkomen. Kom in het gewaad van uw woord en spreek en doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Zo bidden we dat uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 4. We lezen het hoofdstuk in zijn geheel. Hebreeën 4. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat, terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag? Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de vijfde psalm. Psalm 5. En daarvan de versen 1 en 2 en 7 en 8. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie als dan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Psalm 5, 1, 2, 5, 1, 2, 7 en 8. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 4, daarvan het laatste, het 16e vers. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gemeente, Hebreeën 4 gaat over de rust. Wat is rust? En heeft u er in uw leven naar gezocht? Heeft u er in uw leven om gestreden? Denk dat de kinderen in de kerk ook wel die geschiedenis kennen van aartsvader Jacob. Dat hij aan het vechten is aan de Jabok. En dan zegt hij: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kent u dat? In uw gebedsleven. In die doorwaakte nachten. Als de moeite en de zorgen er zijn. En dat je het bij de Heere brengt. En zegt: ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Want die strijd in ons leven om de rust is enkel in de Heere te vinden. En wanneer wij dat weten, dan hebben wij al heel veel in ons leven beproefd. Want de wereld is vol van het aanbieden van rust, ontspanning, vrijheid, je eigen gang gaan, de dingen doen die je wil. En er is het te hopen dat u en zeker ook jullie jongelui, dat je hebt ontdekt dat dat allemaal ondeugdelijk is. Dat alles in ons en aan ons geen vaste grond biedt. En dat is eigenlijk wel een verdrietig weten. Je hebt het wel eens. Een oud huis. Of een oude schuur. En dan willen de kinderen daarboven gaan spelen. Een plekje voor jezelf. En dan zegt vader: ja, maar in die hoek van de schuur moet je niet komen. Want daar zijn de planken vermolmd. Daar kan je zomaar doorheen zakken. Pas op. Ga niet daar naartoe. Als wij merken dat er dingen gevaarlijk zijn, dan waarschuwen wij elkaar. Maar dat wij gewaarschuwd worden, dat wil nog helemaal niet zeggen dat wij dan ook luisteren en doen wat er tegen ons gezegd wordt. Hoeveel jongens zijn er hier nou, of mannen, die 's winters, als het ijs er ligt, te horen krijgen: je kunt er nog niet op. Pas op. Het is nog veel te dun. En dat ze denken: ja, maar mij houdt het wel. En hoeveel van jullie zijn er nou met een nat pak wel eens naar huis gegaan? Dat je zegt van: nou, Ze hebben het me verteld. Ik heb het gesnapt. Ik heb het niet gedaan. En ik heb de gevolgen gedragen. Zo is het nu ook geestelijk. Wanneer een mens denkt voor God te kunnen verschijnen op een wankele basis, dan is er schrik en ontzetting. Hoe zal dat aflopen? Zal er dan die rust zijn? De Heere te ontmoeten zonder de Christus. De Hebreeënbriefschrijver uit hier zijn grootste zorg. Voor God verschijnen zonder Christus. Dat is ondoenlijk. Dat is vreselijk. Dan komen wij niet voor de troon der genade, maar voor de troon van Gods toorn. En daarom is ook die harteklop onder woorden gebracht. Laat ons dan inzetten om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. En dat doelt op het ongeloof van Israël in de woestijn. Er is een grote zorg in het midden van de gemeente. Een zorg om de broeder en de zuster. Een zorg met betrekking tot heil en zaligheid. Zal er iemand uit ons midden achterblijven wanneer wij ten hemel gaan? Israël stierf in de woestijn. En alleen Jozua en Caleb zijn van die generatie ingegaan in het beloofde land. Zal er iemand uit ons midden achterblijven als wij ten hemel gaan? Dat is natuurlijk een vraag aan het eigen hart. Maar niet alleen aan het eigen hart, ook een vraag aan het hart van de ander. Kijk elkaar in de ogen. Kijk elkaar in het hart. Is er dan die vreugdevolle ontdekking? Kom, ga met ons en doe als wij. Of zijn er zorgen? Dat je bemerkt dat het hart eigenlijk elders is. Niet bij Christus en zijn weldaden, maar bij de verlokkingen van deze wereld. Niet bij de heiland en zaligmaker, maar bij de begeerten in het eigen hart. En wanneer wij dat nu merken, dan kan en mag ons dat niet onverschillig laten. Dan hebben wij ons in te zetten en in te spannen om die ander erbij te betrekken. Want wij zijn hoe dan ook verantwoordelijk. Want wij zijn allen onder hetzelfde woord gesteld. Kinderen, wat doe je als je naar school fietst en je ziet iemand van de fiets vallen? Ga je er dan met een boog omheen? Nee, nou, zoek het maar uit. Je weet dat dat niet mag, hè? Als er een ongeluk gebeurt en je ziet het, dan ga je er naartoe en vraag je: kan ik misschien helpen? Kan ik misschien iemand roepen? Tegenwoordig hoef je misschien alleen maar een mobieltje bij je te hebben, jongelui, voor 112 en zo. Want als er iets gebeurt, zoals gisteren met Martijn, dan is het de bedoeling dat wij dat zien en dat wij daarop inspelen. Maar wat denkt u? Denkt u dat het met het oog op het geestelijk leven, dat God er anders over denkt? Denkt u dat het de Heere onverschillig laat hoe u met de broeder en de zuster omgaat? Denkt u nou werkelijk dat het in het geloof alleen maar om uzelf gaat? En zo mogen wij tot onszelf inkeren. Er ligt de toets van het samenleven. En dan bedoel ik niet dat u bij elkaar op de koffie moet komen. Dat bedoel ik niet. Maar één van zin en één van hart met betrekking tot de eeuwige zaken is geboden. In hoofdstuk 3, in vers 12, daar staat de oproep: zie toe, broeders en zusters, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart is om af te wijken van de levende God. Vermaand elkaar te alle dagen, zolang er nog van een heden sprake is, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. En waarom nou die aansporing? Om niet alleen op jezelf, maar ook om op elkaar te letten. Want dit, want wij zijn Christus deelachtig geworden. Wij hebben deel aan Christus. Maar dan dient ook Christus de toon te zetten in ons leven. En dan zal het werkelijkheid zijn wat de Heidelberger ons voorhoudt in zondag 1. Hem te leven van harte, willig en bereid. Want Christus te leven maakt naast al het andere ook zorgzaam voor de naaste. En zo komt het nou naar ons toe. Hoe stralen wij nou die zorg naar de naaste uit? Of komt het eigenlijk helemaal niet zo ver bij ons? Wanneer heeft u nou voor het laatst laten merken dat u geïnteresseerd bent en betrokken bent op het geestelijke leven van de ander? Of hebt u bij uzelf geconstateerd: nou dominee, daar maak ik mij eigenlijk helemaal niet druk om. Maak me geen zorgen om die ander. Maandenvol aan mezelf. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat u ontdekt hebt dat er broeders en zusters in de gemeente zijn die zich wel zorgen maken om u. Zorg om uw geestelijk leven. En het kan ook zijn dat er iemand onder ons is die denkt: nou dominee, ik wou dat dat nou eens waar was. De vermaning en de aansporing in de Hebreeënbrief geldt ook hier de gemeente van Barendrecht. En wat zou het verdrietig zijn. En wat zou het ontdekkend zijn. Wanneer er onder ons zijn die zouden zeggen: er is weinig betrokkenheid op mijn geestelijke nood. Mag ik u vragen? Heeft u de komende dagen al uitgestippeld? Want er zijn mensen die werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ze hebben het zo druk dat ze aan het meest wezenlijke voorbij leven. En er zijn ook mensen die 's morgens wakker worden en dan opzien tegen de dag die komt. Zal ik wel iemand spreken? Hoe moet ik nu deze dag doorkomen? En u geldt zowel voor de drukte als voor de leegte, dat een mens rust geschonken moet worden. Rust voor de ziel, te weten, de Heere is nabij. Want zonder deze kennis is het leven hol. Dan staart de zinloosheid je aan. Zonder Christus is het leven leeg. En daarom moeten wij allereerst en allermeest Christus leren kennen. En daartoe dienen wij ervan doordrongen te raken. Voor het eerst of bij vernieuwing dat onze zaligheid buiten onszelf ligt. En wie dat niet geleerd heeft, die weet ook niet wat Paulus zegt als hij zegt dat Christus het leven is. In Christus is de zaligheid. In hem is het heil. In hem is de eeuwigheid. En daarom moeten wij ontdekken dat het fundament van ons leven niet in onszelf ligt. Niet in ons hart en niet in ons hoofd en ook niet in onze handen. Niet in ons, maar in Christus. En daarom is het van het allergrootste belang Christus te kennen. En daarom zet de Heere ons geregeld voor de spiegel. En als wij in die spiegel zien, dan komt die vraag naar ons toe, maar hoe staat het nou met mijn hart? En hoe klinkt het woord van God nu in mijn leven? En hoe ga ik om met de inzettingen en bevelen des Heren? Hoe leef ik eigenlijk bij de belofte van God? En dan is het die roep tot inkeer en omkeer. Terug, mens, naar de levensbron Christus. Juist in het midden van de gemeente klinkt die roep om zich te bekeren tot de levende God. Juist in het midden van de gemeente waar de afval het scherpst wordt na waargenomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er zijn mensen die hebben wat moeite met de bekering, en dat is eigenlijk wel heel jammer. Want bekering is eigenlijk dat je je wendt tot God. Kijk, daar hebben we één jonge dame en die zit tussen twee jongens. Toch? Dat weet je wel. Nou, als die jongen aan die kant nou tegen haar begint te praten, wat gebeurt er dan? Dan draait ze haar hoofd naar hem. Dan kijkt ze hem aan, tenminste, als de kerk niet is afgelopen is, dan begrijp je wel. Maar dan is er die andere jongen en die wil ook haar aandacht trekken. En die begint ook tegen haar te praten. En wat doet ze dan? Dan kijkt ze eerst naar die ene en dan draait ze naar die andere. Nou, dat is nou bekering. Want wij volgen heel gemakkelijk ons eigen hart en ons eigen leven en dan doen we de dingen die wij belangrijk vinden. En als de Heere nou komt, die klopt je zo op je hart en op je schouder en zegt, hey, weet je wel, ik ben er ook nog. En dan draai je tot de Heere en raakt met de Heere in gesprek. Dat is nou bekeren. Daar moet je niet moeilijk over doen, daar moet je dankbaar over wezen. Want er is geen groter goed dan dat God een mens bekeert. En er is geen leven met God als wij niet elke dag door God geroepen worden om ons naar zich toe te wenden, om te leven bij wat Hij zegt. Maar goed, als we dat toch moeilijk doen, bekering. Maar waarvan moeten wij ons dan bekeren? Nou, is dat voor u een vraag? Dagelijks te strijden tegen de zonde in hart en leven. En dan te ontdekken dat je in die strijd de verliezer bent. Dat je ontdekt dat de zonde je de baas is. Dan ontvalt ons alles en dan weten wij dat wij onrechtvaardig voor God zijn. En hoe vreugdevol is dan te weten van Christus te zijn. Het eigendom niet van jezelf, niet voor eigen rekening te leven, maar te zijn van Christus die je gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Van Christus te zijn in de nood van je leven. Van Christus te zijn voor Gods heilig aangezicht. Van Christus te zijn in de dagelijkse gang door de tijd. Deze geloofs- en heilskennis is heilzaam in het midden van de gemeente. En deze kennis maakt mild en gunnend en zorgzaam. Mild, omdat als je zelf het gewicht van de zonde aan je eigen lijf ervaren hebt, dan heb je heel wat meer begrip voor die worsteling die de ander strijdt. En het maakt ook gunnend. Want het rijkste en het dierbaarste in je leven van Christus te zijn, dat wil je anderen niet onthouden. Dat gun je die ander ook. En je wordt ook zorgzaam. Want u weet toch dat wij van nature geen godzoeker zijn. Daarom ook die zorg. En die zorg is niet alleen om onszelf, maar ook om anderen. Hoeveel zijn er nou vanmiddag in de kerk die zorg hebben om kinderen? Zorg hebben om familie. Zorg hebben mensen om mensen dichtbij en mensen ver weg. Zorg om het zielenheil. Nou, deze zorg is de keerzijde van de wandel met God. Want wat in de Hebreeënbrief in het geding is, is de volharding van de heiligen. Daarom valt ook alle nadruk op Christus. De volharding in het geloof ligt als alles in het geestelijke leven verankerd in Christus. In zijn sterven en opstanding ligt de grond, maar ook het patroon van het geestelijke leven. Want wandel met God is je elke dag opnieuw weer wenden naar God toe. En dat doen we met alles wat in ons is. Een keren tot God met een hartelijk leedwezen vanwege de zonde die in ons leven aan het licht komt. Een keren tot God met een hartelijke vreugde in God door Christus. Want het kenmerk van een gelovige is de omgang met de Heere. En dan is daar die dagelijkse dankbaarheid om wat ons door en in Christus geschonken is. Want het leven met de Heere is een leven in volle geestelijke rijkdom. Maar ik hoef u niet te vertellen dat die wandel in een nieuw godzalig leven gestoord wordt. Gestoord door de zonde. De zonde komt tot uiting in traagheid, hoogmoed en leugen. Traagheid betekent onverschilligheid. Wij in Nederland, we hebben die uitdrukking. Men dempt de put als het kalf verdronken is. Met andere woorden, ze waren niet alert, ze waren niet op tijd, ze lieten het gebeuren en nu is het te laat. Hoeveel hebt u van hart tot hart gesproken om ze een plaats te gunnen in het midden van de gemeente? Of hebt u het nagelaten? Hoogmoed. Nou, daar hoef ik niet zo heel veel over te vertellen, want dat is de zonde waarbij wij zelf vooraan staan. En dat jij degene moet zijn die koste wat koste dingen regelt en beslist en waarnaar geluisterd moet worden. En leugen, dat is de camouflage bij uitstek. Dan kom je niet voor de dag, maar dan verschuil je je. Dan komt het ware gezicht niet aan het licht. Ik denk aan Adam in de hof. God roept, waar ben je? En kinderen, waar was Adam? Hij was verstopt in de bosjes. Gecamoufleerd. Ik denk aan Kaïn. Nou, ik denk dat de kinderen wel weten wat een gruweldaad Kaïn gedaan heeft. Hij heeft zijn broer Abel doodgeslagen. En dan komt God. Kaïn, waar is uw broeder? En dan antwoordt Kaïn. Ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik op mijn broer letten? De mens die geregeerd wordt door de zonde is ongelovig en liefdeloos. Zonde is weigeren te leven voor God. En zo kan de zonde ons alles roven. En daarom moeten wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken. In Christus ligt ons heil. En daarom spreken wij over de volharding der heiligen. U weet wel dat de Dordtse leerregels daar een hoofdstuk aan gewijd hebben, hoofdstuk 5. In aansluiting op zondag 33 wordt er gesproken over het feit dat God de gelovigen wel verlost van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar dat God hen in dit leven niet geheel en al van het vlees en het lichaam der zonde verlost. En dat betekent dat zij die bekeerd zijn, niet in staat zijn in de genade te blijven wanneer zij overgelaten worden aan zichzelf. Wanneer een gelovige denkt het verder zelf wel te kunnen rooien, dan is die mens een prooi van de zonde. En er is er in het leven geen volharding, maar dan zie je de verachtering, de teruggang in de genade. Dan kwijnt het geloofsleven. Want op zichzelf is een gelovige ten dode gedoemd. Maar God is getrouw, vervolgd Dordt, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtig bewaard. Merkt u, het is niet alleen de zaligheid die wij buiten onszelf zoeken, maar wij zoeken de volharding van het geloof in ons eigen leven, ook buiten onszelf. En wat nu buiten onszelf vast ligt in Christus, dat wordt nu inwendig verzekerd. Wij worden als het ware in de waarheid neergepoot. Wij worden betrokken in het handelen God. Wij belijden, zegt Dordt, van deze bewaring tot de zaligheid en van de volharding in het geloof, dat de gelovigen zelf verzekerd zijn met de mate van het geloof waarin zij zekerlijk geloven. Luther zei het al, je hebt zoveel als je gelooft. En waarvan zijn wij dan in het geloof verzekerd? Waarvan weten we dat het buiten ons vast ligt en dat wij het daardoor nooit kunnen verliezen, want wij hebben het niet in handen? Waar zijn wij dan verzekerd? Wel dit. Dat we altijd ware en levende leden van de kerk zullen blijven. En dat wij hebben de vergeving der zonde en het eeuwige leven. Alle heil en alle zekerheid wordt ons van God geschonken. En de wandel met God doet volharden in de weg die wij hier op aarde hebben te gaan. Die wandel doet ons leven in de zekerheid dat de beloften die God in zijn woord heeft neergelegd, dat die beloften ons persoonlijk gelden. En dat komt nu op heel heerlijke wijze uit in ons tekstwoord. Op Christus zien is heel de zaligheid. Want in en door Christus komen de dingen voor de Heere op orde. Daartoe is de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Daartoe dient de kennis dat Jezus de grote hoge priester is. En als hoge priester is hij de hemelen doorgegaan. Hij is niet enkel ten hemel gevaren. Nee, hij is de hemelen doorgegaan tot op God. Dat is het geheimenis van zijn verzoenend werk. De Heer Jezus ontmoet zijn hemelse vader in het gewaad van de hoge priester. En de Hebreeënbriefschrijver roept ons op, laat ons deze belijdenis, dat Jezus de Zoon van God is, vasthouden. Want het vasthouden aan deze belijdenis betekent dat wij ons leven richten op de Heer Jezus. Deze belijdenis vasthouden betekent dat Hij onze koning is, Heere over ons leven. Op Christus zien is heel de zaligheid. Wat heeft u nodig om zalig te worden? Op Christus zien. En kinderen, hij heeft daar zelf een voorbeeld van gegeven. Ik denk dat jullie dat wel kennen. Dan is hij in gesprek met Nicodemus. En dan verwijst hij naar een gebeurtenis uit het leven van Israël in de woestijn. En er is er een dag dat er slangen in het kamp komen. En die slangen die bijten. En die slangen zijn giftig. En iedereen die gebeten werd, die probeerde natuurlijk de dood te vermijden. Maar hoe doe je dat? Dan ben je bezig met de wondverzorging. Dat gift moet eruit. En dan zegt God tegen Mozes, dan moet je een koperen slang op een staak zetten en iedereen in het kamp moet die koperen slang kunnen zien. En wat gebeurde er nou? Dat de mensen die gebeten werden en die omhoog zagen naar die slang, ze hoefden niet anders te doen dan te kijken, die werden genezen. En de mensen die zeiden, ja sorry hoor, maar daar heb ik nu even geen tijd voor, want ik ben gebeten en ik moet mijn wond verzorgen, die niet opzagen, die stierven. Wij hebben met God van doen. En daarom, omdat wij met God van doen hebben, laten wij toch loslaten wat niet uit God is. Laten wij op Christus zien. Voor God verschijnen kan niet met de zonde. Voor God verschijnen kan niet met de schuld. Voor God verschijnen kan enkel in Christus. En met het geloof omhelzen wij Hem. Hij is ons leven. En dit omhelzen is nu de belijdenis dat Hij de Zoon van God is. Christus verlaten betekent God verlaten. Christus verwaarlozen in je leven betekent je eigen heil, je eigen zaligheid, het eeuwige leven verwaarlozen. En daarom klinkt er zo'n krachtige roep, zie op Christus. En wanneer nou de zonde u te neerdrukt, wanneer u in de engte gedreven wordt, weet dan dat hij ervan weet. U bent de Heere niet onbekend. Hij weet van uw strijd en van uw nood. Hij weet van uw tekort en van uw zwakheid. Want hij weet alle dingen. En daarin ligt een grote troost. Het is de Heere Jezus niet vreemd. Denkt u maar aan de verzoeking in de woestijn. Het is de Heere niet vreemd. Daarom ook is hij bij God om te bidden en te pleiten voor de zijnen. Hij is de hemelen doorgegaan. En daartoe worden wij aangespoord. Christus achterna. Met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. En ja, het is met vrijmoedigheid. Want de Heere is ons voorgegaan. Met vrijmoedigheid. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. En waar wij hulp en kracht bij God zoeken tegen onze zwakheden, vinden wij die hulp en kracht niet anders dan in God zelf. Het is zijn gunstrijk aangezicht in Christus. Wij hebben toegang tot de troon van de genade. En deze toegang hebben wij in Christus. En daarom worden wij altijd opgeroepen op hem te zien. En het hele geestelijke leven is één grote oefening van op Christus zien. En zie van hem weg. En de zwakheden doen zich gevoelen. De zonde komt haarscherp voor je ogen. Want het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord van God legt de dingen uiteen op een wijze die voor ons onmogelijk is. Want God scheidt de zonde en de zondaar. Dat is het geheimenis van Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. U en ik. Wij kunnen geen scheiding maken tussen de zonde en de mens die ze bedrijft. Denk alleen maar aan dat klassieke gezegde, eens een dief, altijd een dief. Dan gaat het niet meer om wat gestolen is, maar om wie het heeft gedaan. Maar nu is het wonder van het evangelie, dat God kan wat wij niet kunnen. Namelijk de zonde scheiden van de zondaar. En de zonde, die wordt weggedaan. En de zondaar wordt gered in Christus. Het woord van God leert ons genade. Dit onderscheid te kennen. En zo brengt Christus ons alles. In hem is heel ons leven. Laat ons dan toegaan. Barmhartigheid verkrijgen. Genade vinden. Niet enkel het lijden mogen wij bij God brengen, maar ook onze schuld. Want er is een toegang tot de Heere in Christus. Laat ons dan ernst maken met die oproep dat wij ons inzetten. Om tot die rust in te gaan, die eeuwige Sabbatsrust. Opdat niet iemand onder ons achterblijven in ongehoorzaamheid. Laat ons ernst maken met het geloof en Christus omhelzen. Laat ons ernst maken met het zoeken ter zaligheid. Daar mogen wij van gaan zingen. Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardig schatten. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 73, daarvan het 12e vers. Laat ons bidden en danken. Heere Heren, de eerste psalm die we mochten zingen was psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ja, Heer, dat is het evangelie dat u ons op het hart laat binden. En Heer, wat is het dan een wonder dat er geloof gevonden wordt, dat Christus gekend mag worden als Heere en Heiland, dat het waarheid in het binnenste wordt. Ik zal dan gedurig bij u zijn, omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Ja, Heren, dan is er een gestaag opzien naar u. Het verwachten dat u overkomt en ons door het leven heen leidt. Want Heren, als u het doet, dan zullen wij uitkomen waar u ons hebben wil. En dan zullen wij in Christus ons leven hebben. En mogen wij jubelen aan de troon van uw genade, omdat gij het hebt gedaan. Wil zo met ons zijn, nu we van hier gaan. Spaar en bewaar ons, geef ons nog een gezegende zondagavond. Sterk ons in de week die voor ons ligt. Wij weten niet wat er gebeuren zal, maar geef dat in alle dingen. Wij op u mogen aanlopen en het van u mogen verwachten. Heere, wij bidden u voor de wereld. Altijd weer zijn er verschrikkelijke dingen gaande. En Heere, het leeft in mensenharten om allereerst met zichzelf bezig te zijn en een ander daartoe opzij te zetten. En Heere, u weet hoeveel leed en verdriet en zorgen, nood en dood dat brengt. Want Heere, wij leven in een wereld waarin er mensen zijn die geknecht worden, tot slaaf gemaakt worden. Mensen die worden bedreigd met de dood. Mensen die gevangen genomen worden. Mensen die op de vlucht gejaagd worden. Ach Heer, en u weet alle dingen. En wij bidden u, Heere, zie om naar het maaksel van uw handen, weer de boze. Wees met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. Wees in bijzonder met uw uitverkoren volk Israël, Heere. Bewaar en spaar uw oogappel. Geef vrede aan Jeruzalem. Geef vrede aan de volken rondom. En geef op uw tijd dat ze de Christus des Heren belijden mogen. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Geef dat overal op het rond der aard mensen getrokken mogen worden uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Wij zijn bijzonder met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Draag hen van onder eeuwige armen. Heren, wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wij bidden u voor onze ambtsbroeder. Heren, zegen hem, stel hem tot een zegen en geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met allen die hem lief en dierbaar zijn. Heren, wij bidden u voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, kracht, voortvarendheid, vastberadenheid bovenal, om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wees, Heren, met de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg in hun leven begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Heren, wij bidden u voor de jongelui. U kent ze, Heren. U weet hoe dat ze staan in deze tijd. U weet, Heren, dat in onze tijd er van alles en nog wat wordt aangeboden. En wij bidden u, Heren, geef hem maar heel vroeg het besef dat er geen beter leven te vinden is dan het leven met u. Heren, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze gemeente. We denken aan de kosteren, aan de organisten. En u weet hoe vele namen er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wees ook met hen die gebukt en gebogen gaan. De zieken, de eenzamen, de gehandicapten, de rouwdragenden. Zij die met moeite en strijd door het leven moeten. Ach Heere, u weet alle dingen. Zo storten wij ons hart voor u uit. Naderen wij voor de troon van uw genade en roepen Heere, ontferm u over ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Gaat er u heen in vrede. Verhef de harten en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Amen.